Ja. Ja, heel fijn om bij jullie te zijn. Iemand zei het al net, het is soms net een beetje een reunie. Je komt er allemaal mensen van vroeger of soms van heel vroeger tegen. Hè, van heerlijk dat we zo met elkaar verbonden mogen zijn. Ik kom hier toch al een jaartje of 25, misschien wel 24. Zo lang is het inmiddels wel. En natuurlijk niet heel vaak, maar zo 1-2 keer in dit jaar. En dan leer je elkaar toch in die loop der tijden steeds wat beter kennen. En sommigen ken ik natuurlijk al veel langer. Heerlijk om in jullie midden te zijn. En straks ook het woord met jullie te mogen openen. En daarover mogen nadenken. Ik sta hier ook een beetje met een zwaar gemoed. Want gisteren, en sommigen kennen haar, is mijn schoonmoeder overleden. Hans Vos. Dus dat is gisteren gebeurd. Dus ja, je begrijpt dat er dan ook heel veel emoties door je heen gaan. En ja, de hectiek, de adrenaline die je op zo'n dag allemaal meemaakt. Maar ik ben toch blij dat ik de rust mag vinden om hier bij jullie voor te gaan. En Ans is dan wel overleden, maar ik weet en we weten waar ze is. Ze is een kind van de Heer. Ze was 92. Het leven glipte ook uit haar weg. Hè? En dan is het verdrietig. En aan de andere kant ervaar je het toch ook als een opluchting. Dat ze nu bij haar hemelse vader mag zijn. Ik wou het toch even kwijt, ook omdat er mensen zijn die haar kennen en die hier zijn. En omdat je dan misschien ook een beetje weet dat ik in mijn voorbereidingen een klein beetje warrig ben geweest. Dus als ik iets warrigs doe, dan denk je, ach, dat komt door die omstandigheden. Hè? Goed, bedankt ook voor je gebed net. We gaan lezen, een klein stukje, eerst maar eens. Ik weet niet of het op de beamer komt. 2 Timotheus 4 vers 7. En dan een stukje van 8. Ja, ik lees het uit de NBV, ik denk 21. Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten. Het moment waarop ik heen ga nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden. De wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de erekrans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op die grote dag. En niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien. Mooi, hè? Ik weet niet of jullie sportliefhebbers zijn. He, van veel mensen zijn natuurlijk sportliefhebbers. Hele televisiezenders draaien erop. Grote sportactiviteiten. De Olympische Spelen. Dat zijn allemaal dingen die veel interesse wekken. Duizenden sporters die bij elkaar komen om die uiterste prestatie te leveren. En om die prijs binnen te halen. He. De hoogste eer. Goud. Daar is het om te doen. En wij genieten ervan, of veel van ons genieten ervan. Sommigen misschien ook helemaal niet. Hè? Maar ook in de tijd van de Bijbel was dat al iets. Hè? Olympische Spelen waren er al lang. Hè? In de tijden van Paulus waren er ook Spelen bekend. Met name atletiek werd heel veel beoefend. Was zeer populair, hè? In de wereld van de Grieken en de Romeinen. Iedere stad die een beetje wat te betekenen had, had wel een atletiek stadion. Je kunt soms, als je op bezoek gaat in oude steden, nog wel restanten van die stadions terugvinden. En duizenden mensen zaten op die tribune als die wedstrijden werden gehouden. Nou, in dat gedeelte wat we net uit de Bijbel lazen, vergelijkt Paulus zich met een hardloper. Met een atleet. Met een atleet die deelneemt aan een wedloop. En niet zomaar een wedstrijd, maar een strijd waarbij uithoudingsvermogen nodig is. Want de weg is lang. Te lang, lijkt het soms. En dan is er de verleiding om er tussenuit te stappen. Om het op te geven. Om de moed op te geven. En uit de baan te stappen. En als de apostel deze brief schrijft, dan zit hij gevangen. En de situatie in zijn leven is heel zorgelijk. Hij zegt, mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heen ga nadert. En hij is ervan overtuigd dat dit zijn einde wordt. Dat hij aan het laatste stukje bezig is. En dat geeft dit gedeelte, wat we net lazen, eigenlijk ook een hele geweldige lading. Hè? Het heeft iets van een laatste woord. En dat vinden we toch altijd belangrijk, dat laatste woord. Dat heb ik nu met mijn schoonmoeder ook. Dan praat je met elkaar als familie, als je bij elkaar bent. En dan zeg je, wat heeft ze nu als laatste gezegd? En dan probeer je in je herinnering terug te halen, dat laatste gesprekje wat je met haar had. Wat zei ze toen ook alweer aan het eind? Hoe was het ook alweer precies? Dat laatste woord, wat iemand heeft gesproken, dat heeft vaak een bijzondere lading. En dit laatste woord van Paulus, zeg maar, als ik het zo zijn laatste woord mag noemen, dat valt eigenlijk in tweeën uiteen. Aan de ene kant kijkt hij achterom in dankbaarheid. En hij kijkt ook vooruit in verlangen. Nu Paulus daar bij die eindstreep is aangekomen, hij ziet hem al in zicht, is hij de dankbaarheid. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot het eind volbracht. Ik heb het geloof behouden. En die woorden, je kunt ook een beetje lezen als, nou ja zeg, ik, hè. Van, ik heb het gedaan, ik heb het volbracht, ik heb die loop beëindigd en ik heb het geloof behouden. Maar ik geloof dat je die woorden niet moet lezen als een triomfantelijke uitspraak, maar veel meer als een uitspraak van, ja, zeg maar, diepe verwondering. Van dankbaarheid, zo van, God dank, ik heb het gehaald. Ik heb niet opgegeven. Ik heb het kunnen volhouden. Geloven, dat is niet iets vanzelfsprekends. Maar ik zou willen zeggen, het geloof behouden is net zo min vanzelfsprekend. En hoe langer je meeloopt, en er lopen er hier al een heel aantal heel lang mee, hoe langer je meeloopt, hoe meer je vaak het wonder gaat inzien dat je het volhoudt. Die gemeentescheuringen, die conflicten die je hebt meegemaakt, die teleurstellingen die je hebt opgelopen in je geestelijk leven, die worstelingen met geloofsvragen. En misschien denk je aan de mensen die eerst ook meeliepen met je. Een goede vriend of een goede vriendin. Iemand met wie je, weet ik veel wat, 25, 30 jaar geleden bent gedoopt. En nu? Of mensen met wie je enthousiast een Alpha-cursus hebt geleid. Of voor mij mensen met wie ik in Heverlee op het Bijbelinstituut heb gezeten. Gangoudsten waren zij nu. Niks meer van over. Of misschien zie je wel dit. Sommige lopers beginnen fanatiek. Maar langzaam maar zeker raakt de vaart eruit. En uiteindelijk zijn ze zo half en half soms. Of soms helemaal uit de baan gestapt. Herken je het? Het geloof behouden is niet vanzelfsprekend. En ook Paulus zegt eigenlijk in ditzelfde gedeelte, als je ietsje door zou gaan, heb je die tekst er ook op, vanaf vers 9, dan zegt hij, kom snel naar me toe, want, zegt hij aan Timotheus, want Demas heeft me verlaten, hij heeft deze wereld lief gekregen en hij is naar Thessalonica vertrokken. Dat gebeurde in Paulus' tijd dus ook. En Crescens is naar Galatië gegaan, Titus naar Dalmatië, alleen Lucas is bij me gebleven. Haal Marcus op en neem hem met je mee, want hij kan mij goede diensten bewijzen. Tychicus heb ik naar Efeze gestuurd. Als je komt, vind ik zo'n leuk, de Bijbeltekst, een van de leukere Bijbelteksten. Hè? Als je komt, neem dan de mantel mee die ik in Troas bij Carpus heb laten liggen. Hè? Zo lekker menselijk, hè? En ook die boeken, want die zijn nog wel kostbaar. Dat heeft me een rip uit het lijf gekost. Die wil ik wel graag terug hebben, hè? Die boeken. Vooral die van Pergament. Zorg dat ik ze weer terugkrijg, hè? Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaad gedaan. De Heer zal hem zijn verdiende loon geven. Ook jij moet voor hem oppassen. Hij heeft onze verkondiging sterk tegengewerkt. En dan vers 16. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan. Ze hebben me allemaal in de steek gelaten. Mogen het hun niet worden aangerekend. Maar de Heer heeft me terzijde gestaan en me kracht gegeven. Niks vreemds aan wat wij nu vandaag meemaken. Paulus maakt het ook mee. Maar wat zouden wij eigenlijk naar anderen kijken? Hoe makkelijk raken we ook zelf niet van de baan? In beslag genomen door ons leven. Door de zorgen van ons leven. Door de dingen van ons leven. Grote zorgen, maar soms ook gewoon de luxe van ons leven. Verstrikt in bepaalde zonden, die ons steeds meer in beslag nemen. Ja, lieve mensen, niemand is te goed om af te haken. En daarom is die uitroep van Paulus, die terugblik op zijn leven, ook een aansporing voor ons. Hier zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Maar in zijn eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 6, schrijft hij, strijd de goede strijd van het geloof. En hier zegt hij, ik heb de loop volbracht en het geloof behouden. In Hebreeën 12 schrijft waarschijnlijk Paulus, laten we vastberaden, en dat kun je ook vertalen met volharding en geduld, uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen, hou vol, geef niet op. Laten we vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we misschien eens even naar dat schriftgedeelte kijken, Hebreeën 12. Hè? Nu wij door zo'n... Hoe houd je het nu vol? Hoe houd je het nu vol? Wat is daarvoor nu nodig? Hè? Nou, nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, geloofsgetuigen, moeten we elke last van ons werpen. Lasten van ons werpen. Evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken. En laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die hij... Dat zijn vier elementen die je helpen om het vol te houden. Eerst heb je de geloofsgetuigen. Nou, de traditionele uitleg, en ik denk dat die ook klopt, is dat je dan moet kijken naar dat hoofdstuk daarvoor, waar die hele opsomming is van die mensen, die geloofsmannen en vrouwen van God, hè, die daar genoemd worden als voorbeelden voor ons. Maar ook al die mensen die in datzelfde stuk niet met name genoemd worden, en die niet die succesverhalen hebben, maar die... vervolging en weet ik veel wat, overleden zijn, zeg maar. He, van, dus dat is dat hoofdstuk 11, al die geloofsgetuigen die daar genoemd worden. Maar ik denk dat dat verder gaat dan dat. We hebben allemaal getuigen nodig om ons heen. Die helpen ons, publiek, aanmoedigers, bemoedigers, mensen die staan te juichen voor ons. Kom doorgaan, zet hem op. En dat zijn die mensen uit het verleden, die geloofshelden van Hebreeën 11, maar jij en ik en u, wij kunnen ook van die getuigen zijn. Wij kunnen mensen aansporen en aanmoedigen om niet op te geven. Ben jij publiek voor een ander? Juich jij anderen toe? Bemoedig jij mensen? Geef je ze waardering als ze een taak uitvoeren? Ook als ze taken uitvoeren die niet zo erg in het zicht zijn. We hebben publiek nodig, geloofsgetuigen, om het vol te houden. En je moet elke last van je werpen. Een last is iets anders dan een zonde. Maar je moet je lasten van je werpen. Hè? Van waar ben je mee bezig? Waar vul jij nu die koker van je leven? Ik zie het leven vaak als een soort lege koker. Hè? Van, en daar kan je van alles ingooien. Hè? Van, wat gooi je daar nu allemaal in? Wat zijn de belangrijkste dingen? Hè? En het eerste wat daarin moet is natuurlijk je geloof. En het tweede je gezin. En de kerk. Die grote brokken die belangrijk zijn, die moeten er eerst in. En daarna pas alle kleine balletjes. We doen het vaak andersom. Wij vullen die koker vol met kleine balletjes. Ons huis, onze vakantie, onze kerstboom. Oh, de leuke huisjes bij Tuinland. Ik heb er weer een paar aangeschaft. En van allerlei dingen die uiteindelijk niet zo belangrijk zijn, die gooien we in die koker en je kunt begrijpen wat er gebeurt. Vervolgens wil je geloof erin plaatsen, maar je koker is vol. Eerst de belangrijke dingen. En die andere dingen zijn lasten. Uiteindelijk zijn dat allemaal dingen die in de weg kunnen staan. Van elke last van je werpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken. Ik vind het zo mooi eigenlijk gezegd, dat je verstrikt kunt raken in de zonde. Ik heb dat wel eens meegemaakt, meerdere keren trouwens, maar laat ik maar een niet al te schadelijk voorbeeldje voor mezelf noemen, maar toch wel schadelijk genoeg om u iets duidelijk te maken. Hè. Liegen. Je kunt verstrikt raken in leugentjes. Zelfs in leugentjes om bestwil. Ja, nee, ik was toen niet thuis. En achteraf blijkt dat iemand heeft gezien dat je wel thuis bent. Hè? Praat je er maar weer uit. Soms zijn het geen grote dingen, maar kleine dingen. Relatief kleine dingen voor je gevoel. Leugentjes. Waarin je uiteindelijk zo verstrikt raakt dat je er bijna niet meer uitkomt. Zondes die steeds weer terugkomen en die je niet in het licht brengt, waar je niet met God over praat. Kijk, zonde is een groot probleem. Maar een groter probleem dan zondigen is je zonde niet in het licht brengen, niet bij God brengen. Geen vergeving vragen. Het voor jezelf houden. Dan verstrik je steeds meer in de zonde. En dat houdt je weg van dat pad. Daarmee kun je niet met strikken om je heen en touwen om je heen, verstrikt door de zonde, kun jij geen race rennen. Laat staan dat je de eindstreep kunt halen. En dan tenslotte het vierde element wat je kan helpen om het vol te houden, dat is houd je blik nu maar op één ding gericht en dat is op het einddoel, dat is Jezus. Kijk naar Jezus, de blik gericht houden op Jezus. Hij is de voltooier, het einddoel, de voleinder. Maar ook de grondlegger, de leidsman, je zou kunnen zeggen de coach, de aanvoerder, argegos, aanvoerder. Kijk naar Jezus. Wat zijn wij soms geneigd, ook in de kerk, om allerlei bijzaken, soms zelfs belangrijke bijzaken, zoveel nadruk te leggen dat we Jezus uit het oog verliezen. Hou je blik gericht op Jezus. Hij weet als geen ander hoe moeilijk de strijd van het geloof kan zijn. Hij heeft stand gehouden in alle vijandschap die over hem werd uitgestort. Hij heeft volgehouden, ook toen alle anderen afhaakten. Hij heeft volgehouden tot de dood toe, tot de dood van het kruis, aan het kruis. Als iemand weet wat het betekent om te volharden, geduld te hebben, door te zetten, niet op te geven, hou vol, dan is hij het wel. We moeten bij Jezus zijn. Die hele lijdensweg is hier gegaan in geloof, in gehoorzaamheid, in vertrouwen op zijn Vader. Wat een wonder dat hij die weg voor mij is gegaan. En wat een reden tot dankbaarheid. Dat hij me vasthoudt, dat hij me de kracht geeft om het vol te houden, om te blijven geloven. Want die Jezus die heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van de Vader. Aan de rechterzijde van de troon van God staat er zo mooi. En wat doet hij daar? Nou, ik hoef het jullie niet te vertellen hier. Hij bidt. En hij bidt. En hij pleit. En hij pleit voor jou en voor mij. Maar de Heer heeft me terzijde gestaan, lazen we net. En me kracht gegeven. Terugkijken. Maar ook vooruitkijken. Uit ons tekstgedeelte komt ook een stuk verlangen naar voren. Paulus kijkt niet alleen terug, maar hij kijkt ook vooruit, vol verlangen. En daarom is dit ook best wel een overdenking die past in deze tijd. Deze tijd van verlangen, van vooruitzien, van verwachting, van advent. Verlangen naar dat moment, na de eindstreep. Nu wacht mij de erekrans van de gerechtigheid, vers 8... die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag. En niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien. Soms zeggen mensen, wat heb ik hier nog te hopen? En ik denk veel aan mijn schoonmoeder, van als je dan ouder wordt en het lichaam is helemaal op, ja, dan kun je dat heel sterk zo beleven. En dan kan het ook heel reëel zijn. Wat heb je hier nog? Dan heb je alles wel meegemaakt en gezien. En dan hoeft het allemaal niet meer voor je. Maar ook als je jonger bent kun je dat herkennen. Iets van die grauwe eentonigheid van het leven. Misschien opstaan, ontbijten, naar je werk. Of eerst de kinderen nog in de kleren. Naar school brengen of naar school gaan. Lunchen, weer verder werken, huiswerk doen. Het huishouden, avondeten, televisie kijken. Blablabla. En het gaat maar door en het gaat maar door. Weer een dag voorbij. En de volgende dag gaat het weer precies zo. En natuurlijk zijn er dagen die eruit springen. Een trouwdag of een feest of een vakantie. Daar zijn we natuurlijk ook goed in. Of een weekendje weg. Maar je weet dat dat leven, dat eentonige leven, zijn gang weer heeft. Het lijkt wel een kringloop. Ja, zo kan het lijken. Maar zo is het toch niet. Want Paulus zegt, het leven is geen kringloop. We zijn onderweg, mensen. Hou je doel voor ogen. We zijn onderweg, de wedstrijd gaat aan op de eindstreep. En daar wacht de prijs. De krans van de rechtvaardigheid. En hij is voor mij weggelegd, zegt de apostel. Hij ligt al op me te wachten. En die krans die wordt uitgereikt door God, de rechtvaardige rechter. De rechtvaardige rechter, dat klinkt streng, toch? Maar Paulus drukt er opnieuw verwondering mee uit. Dankbaarheid. De rechtvaardige rechter. Dat is die rechter die ons zou moeten veroordelen, toch? Wat leven we vaak alsof hij er niet is? Wat doen we andere mensen veel te kort? Wat is er veel onherstelbaar? Woorden die te veel gezegd werden of woorden die niet gesproken zijn en die uitgesproken hadden moeten worden. Er zijn zoveel dingen fout in ons leven, fout gegaan in ons leven. En God, de rechtvaardige rechter, zou ons erop moeten afrekenen. Maar hij doet het niet. Want hij heeft al afgerekend. Het oordeel is al uitgesproken over de Zoon van God, over Jezus Christus. Hij heeft zich gegeven voor mijn zonde. Voor mijn zonde in woorden, in daden, in gedachten, in doen, in laten, in nalaten. En hij wil ons, hij heeft ons voor ons de overwinning al behaald. En hij wil ons erin laten delen, ons allemaal. Mooi is dat, hè? Als er bij ons een wedstrijd is, dan kan er maar één winnen. En dat is Max Verstappen natuurlijk. Nee, als er bij ons een wedstrijd is, dan kan er maar één winnen. En als je een zilveren medaille haalt, ben je de eerste van de verliezers. Maar bij God is dat anders. Iedereen die in zijn Zoon gelooft, en die aankomt bij de eindstreep, krijgt de prijs. Allen die naar zijn komst hebben uitgezien, of zoals het in de NBG-vertaling zo mooi staat, allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Heel ruim is dat, hè? Iedereen kan erbij. En tegelijkertijd is het ook heel exclusief. De prijs is alleen voor hen die de Heer Jezus liefhebben. Die zijn verschijning liefhebben. Zonder hem sta je straks met lege handen. Strijd daarom de goede strijd van het geloof. Laten we met volharding de wedloop lopen. Met het oog op Jezus gericht. In de zekerheid dat er een einde komt aan de strijd. En na de eindstreep wacht de prijs. Een eeuwige vreugde. Voor altijd samen met Jezus. De theoloog, dichter, tekstschrijver, liedjesmaker, ik weet het niet allemaal, André Troost, die dicht het als volgt. Laat ons nu de loopbaan lopen. Gaan de weg die voor ons ligt. Lopen met de ogen open. Lopen met de kroon in zicht. In de wedloop van het leven blijft verborgen hoeveel tijd ons van boven wordt gegeven tot de grens der eeuwigheid. Maar hoe lang het mogen duren, zie, reeds komt het eind in zicht. Hoor hem die u aan wil vuren, houd het oog op hem gericht. Hoeveel hindernissen wachten, hoeveel horden, hoog of laag, u ontvangt voldoende krachten in de moeite van vandaag. Als de strijd straks is gestreden, zal God uit zijn paradijs ons een kroon van bloemen geven. Blijdschap is de ereprijs. Laat ons dan de loopbaan lopen, in geloof van meet af aan, dat wie deze loopbaan lopen, pure vreugde binnengaan. Ik wil afsluiten met een verhaaltje van Derek Anthony Redmond. Kennen jullie die? Nee. Derek Anthony Redmond, dat was een Britse atleet. Hij was een 400 meter loper. En het was een serieuze kanshebber op goud tijdens de Olympische Spelen van 1992. En op 250 meter van de finish kreeg hij een hamstringblessure, waardoor hij onmiddellijk moest opgeven. En de hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar Redmond wilde niet op de brancard stappen. Hij wilde de race afmaken. En toen kwam zijn vader, Jim Redmond, de piste oplopen. En hij ondersteunde zijn zoon tot aan de finish. En onder een staande ovatie bereikten ze de finish. We gaan straks dat filmpje bekijken. En ik hoop dat jij, dat u, dat jullie, dat ik, daarin onze hemelse Vader mogen herkennen. Onze Vader die in de Heer Jezus bij ons kwam om ons op te richten. Als we bij onze wedloop tegen de vlakte gaan, verwond zijn geraakt. Als we worstelen met teleurstellingen. Als we niet meer verder denken te kunnen. Als we dreigen op te geven. Dan is hij daar. Dan is hij daar voor jou. En voor mij. Maar de Heer heeft me terzijde gestaan. En hij heeft me kracht gegeven. Kracht om door te gaan. Kracht om de eindstreep te behalen, al is het als laatste in de race. Om ons loop ten einde te brengen. En het geloof te behouden. En ik heb gebeden dat als wij dit filmpje kijken, dat we dat kijken met een hart wat open staat voor de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest ons door dit filmpje heen jou, u, in jouw omstandigheden, met je eigen teleurstellingen, met je eigen moeite en moeilijkheden, met je eigen, hou ik het vol, hoe hou ik het vol? Dat de Heilige Geest jou hierin opnieuw je hemelse Vader mag tonen. Herken je erin? Wil je het filmpje aanzetten? Zitten er hier Derek Redmans? Zitten er hier Derek Redmans? Je hemelse Vader komt naar je toe. En op zijn schouders mag je naar de eindstreep. En daar wacht de krans die de rechtvaardige rechter aan je zal geven. In 1 Korinthe 15 staat het zo mooi, hè? Maar laten we God danken die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Zegen voor jullie. Heilige Geest, bedien deze mensen. Ik weet niet wat er speelt in de levens, in de harten. Maar er is teleurstelling en er is pijn en er is verdriet en er is worsteling. Misschien wel twijfel van alles en nog wat. Ook in deze groep mensen. Bedien hen, Heer, Heilige Geest, bedien hen op dit moment. Kom met uw geest. Ja, lieve Heer, ik dank u. Ik dank u dat u zo dicht bij ons wil komen op dit moment. Ik dank u dat u ons kent. Heer, wij willen zo graag die wedloop voleindigen. En tegelijkertijd beseffen we ons dat we het uit eigen kracht gewoon niet redden. Heer, dank u, Heer, dat u vanmorgen ons op een speciale manier wilde ontmoeten en bemoedigen. En ik wil u vragen dat het zaad wat op dit moment door u in ons hart gelegd wordt, het woord wat u heel duidelijk en heel helder tot ons heel persoonlijk spreekt op dit moment, en degene om wie het gaat weten het, Heer, dat dat niet weggeroofd zal worden. Dit is uw woord voor hen op dit moment. In Jezus' naam. Amen.